Kennisplatform Collectieve Kracht komt met een serie podcast. Onderwerp daarvan is de relatie tussen burgercollectieven enerzijds en de overheid anderzijds. We zien de laatste jaren een enorme groei van het aantal en de diversiteit van burgercollectieven. Bijvoorbeeld coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, dorps- en wijkcoöperaties, sociale ondernemingen, voedselgemeenschappen en nog veel meer andere burgerinitiatieven. Gemeenschappelijk kenmerk is de bijzondere vorm van governance, of met andere woorden, de keuze voor zelfbestuur en autonomie. Voor al deze burgercollectieven zorgt de relatie met overheden, en in de meeste gevallen is dat de gemeente, voor belangrijke uitdagingen. Omgekeerd is dat ook zo. Heeft dat met wederzijdse onbekendheid te maken? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Hoe stellen burgercollectieven zichzelf op? Wat is er nodig om die relatie tussen burgercollectieven en overheden te verbeteren? In de podcastserie gaan we hierover in gesprek met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen. Ze spreken allemaal uit eigen praktijkervaringen over niet alleen de aard van die uitdaging, maar ook over mogelijke oplossingen. Tegenover me zit Harry Wesseling. Je zou hem de stille kracht achter herenboeren kunnen noemen, die de ontwikkeling van dit burgercollectief van meet af aan heeft meegemaakt. Harry heeft niet alleen conceptueel meegedacht over de organisatie, maar ook de rol van penningmeester vervuld. En daarnaast heeft hij met de laarzen in de klei gestaan bij de totstandkoming van de verschillende coöperatieve herenboerderijen in het land. Harry, welkom.
Goedemiddag.
Ik val meteen met de deur in huis. Herenboeren draait om het samenspel van drie waarden. Dat kom je overal tegen. Een prachtige figuur ook op de website. En die drie zijn sociaal verbonden, natuurgedreven en economisch gedragen. Mag ik hieruit afleiden dat dit ook veel zegt over jouw persoonlijke drijfveren?
Ja, zeker. Ik herken me daarin. Kleine anekdote, toen ik ging studeren, dat doe je altijd als je jong bent, dan moet je een keuze maken voor welke studie ga je dan doen. En ik had eerlijk gezegd niet zo heel veel idee. Dus ik dacht, ik laat me gewoon informeren. Toen heb ik een test gedaan en er kwam uit dat ik agrariër moest worden. Maar mijn ouders vonden dat niet zo'n goed idee. Mijn ouders komen uit de middenklasse en mijn vader werkte bij de Belastingdienst. Notabene, dus ik zei, boer zijn, dat is niks. Boer, je moet echt gaan studeren. Dus ik ben bedrijfseconoom geworden. Dus de poot economisch gedragen, die ligt mij na aan het hart. Maar wel altijd actief gebleven in het sociaal domein. Ik ben heel lang ondernemer geweest. Vooral in het weer aan werk helpen van mensen zonder werk. Daar zaten ook veel projecten bij in het groen. Zorgboerderijen en biologische tuinderijen. Dus die kant van de sociale verbondenheid, die ken ik ook goed. En natuurgedreven, ja, als je vanaf de tweede herenboerderij bij de beweging betrokken bent, dan leer je iedere dag zoveel over natuurgedreven dat ik nu rustig kan zeggen dat ik alle drie wel omarmd heb, die pijlers.
Oké. En wanneer ben je actief geworden voor herenboeren en wanneer?
Dus bijna 5 jaar geleden, of ruim 4 jaar geleden moet ik zeggen. En dat was op het moment dat ik mijn vorige bedrijf verkocht heb. Dat was inmiddels zo groot geworden dat ik mezelf vooral terugzag eigenlijk als directeur van een bedrijf. Terwijl ik mij altijd heb laten leiden door mijn innerlijke waarden. Daar kwam ik eigenlijk niet meer naartoe. Dus ik dacht, ik moet gewoon weer terug naar het bedenken van dingen waar ik echt blij van word. En toen heb ik een sabbatical genomen. Of toen was ik eigenlijk van plan een sabbatical te nemen, zo moet ik het zeggen. Daar was ik goed een week mee begonnen. Toen zat ik met mijn zwager in de tuin. En die was toen net voorzitter geworden van de tweede herenboerderij. En hij vertelde daar zo enthousiast over dat ik dacht, ik moet Geert bellen. Want dit is leuk om te doen. Een paar weken later zat ik bij Geert en zo is het gekomen. Was sabbatical voorbij en zat ik bij herenboeren.
Oké, mooi verhaal. En kun je in het kort aangeven waar herenboeren nu na ongeveer 10 jaar staat? En welke reis jullie hebben doorgemaakt in hoofdlijnen?
Ja, je zei al, kun je het kort aangeven, dat is heel lastig. Want het is natuurlijk best een lang en ingewikkeld verhaal. Maar die eerste fase was echt de fase van pionieren. En dus zeg maar die eerste 4, 5, 6, 7 boerderijen. Dat was echt helemaal van begin af aan het wiel opnieuw uitvinden. Het concept bestond niet. Het was heel veel fouten maken, dat doen we nog steeds. En ons motto is ook, als je geen fouten maakt, leer je niet. Dat doen we ook graag. Maar we merken wel dat we nu een fase van volwassenheid hebben bereikt. We hebben nu 18 boerderijen, zoals je zei, terecht. Ik was 2 weken geleden in Enschede, bij de opening van de boerderij op de Usseler S. En als ik daar al die mensen spreek bij die opening, en ik hoor hoe enthousiast ze zijn over het verhaal en hoe goed ze het kunnen uitleggen, dan is de grootste winst, denk ik, van de afgelopen jaren dat we er steeds beter in slagen om een heel ingewikkeld concept, want een herenboerderij is niet simpel, maar om dat toch goed aan de mensen uit te leggen. En ik denk, dat is wel de grootste winst, denk ik.
Wat is volgens jou de belangrijkste uitdaging die nu speelt bij herenboeren?
Groei.
En in welke zin groei? De snelheid van uitbreiding van het aantal? Of?
Ja, we merken dat er steeds meer belangstelling is. Vanochtend stond nog een uitgebreid artikel op de voorpagina van de Trouw over onze boerderij in Leimuiden. We merken dat al die aandacht enorm veel nieuw potentieel oplevert. Dus we merken dat het aantal karttrekkersgroepen, zo noemen we dat, enorm snel groeit. We zijn nu met een kleine 40 nieuwe boerderijen onderweg. Ja, dat gaat in een heel groot tempo. En hoe meer er komen, hoe sneller het wordt. En dat is best een uitdaging. Voor onszelf ook. De organisatie moet groeien. Wij zeggen altijd, de impact moet groot zijn, maar de organisatie klein. Maar toch zijn we inmiddels denk ik al met zo'n 12, 13 FTE alles bij elkaar. Dus dat begint ook wel echt een serieuze organisatie te worden. En we hebben natuurlijk steeds meer boerderijen op sleeptouw. En waar we vroeger nog de rust hadden om te leren van hoe het op een boerderij gaat, tijd te nemen voor uitdagingen, merk je nu dat er op iedere boerderij iedere week wel iets gebeurt waar we iets van hebben te leren. Ja, dat trekt een enorme wissel op de capaciteit. Dus die groei is, die wordt best spannend.
Ik zie eigenlijk bij herenboeren twee soorten ambities die heel erg met elkaar samen ook bij elkaar komen. Je zou kunnen zeggen, het is groot denken en klein doen. Hè? Dat groot denken, dat gaat erover dat je uiteindelijk met herenboeren in die end wil je het voedselsysteem veranderen. Je wil een alternatief ontwikkelen. En daar zitten van allerlei motieven achter, ideologische beweegredenen, waarden enzovoorts. En tegelijkertijd heb je die praktische vertaling naar het concept van herenboeren, waarbij producenten en consumenten eigenlijk in één gevlochten zijn, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurt dan lokaal in een coöperatief verband. Ja. En op die manier laat je in de praktijk zien dat het ook anders kan. Dat vind ik het mooie aan herenboeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op die twee levels ook te maken hebt met de overheid. Ja. Met dat grotere verhaal. Met de nationale, landelijke overheid. Dat gaat over landbouwpolitieke ontwikkeling. Dat gaat over het systeem. En met die lokale herenboerderij gaat het ook over de lokale overheid en eventueel vergunningen of ruimte voor grond enzovoorts. Om die discussie wat scherp te krijgen over wat is jullie relatie met overheden, heb ik volgens mij een stelling die ik ook ooit eens gehoord heb van een van jouw collega's. Die zegt niet met of tegen, maar zonder overheid. Als het adagium van herenboeren.
Ja, nee, ja zo kun je dat denk ik heel goed samenvatten. Het is wel goed om onderscheid te maken tussen die twee niveaus, hè, wat je terecht doet. Daar hebben we ook wel iets mee te stellen. Hè. We hebben ons vorig jaar laten verleiden in gesprekken met allerlei partners om ook een stip op de horizon te zetten als beweging herenboeren. En dus zeggen, als we echt impact willen hebben, wat is dat dan? Waar ga je dan naartoe? Nou, als wij nou eens 1% van die 600.000 hectare uit het groenboerenplan met z'n allen zouden willen organiseren, dan betekent dat concreet dat we in 2030 350 boerderijen moeten hebben. Die stip hebben we gezet. Of we dat halen weten we natuurlijk niet, maar dat zegt iets over onze ambitie. Daar hoort heel erg zeg maar, ook onze banden met de landelijke politiek bij. Tegelijkertijd is een lokale boerderij natuurlijk een heel andere dynamiek. En dat is ook best ingewikkeld, merken wij als organisatie. Die lokale boerderij heeft de druk met zichzelf. Die verwacht van ons de beste dienstverlening en de beste service. En dat we alles weten. En dat is nog best lastig om daaraan te voldoen. En tegelijkertijd zitten die ook in een lokale politieke context. En om bij die laatste te beginnen, wat we zien is dat op het laagste politieke niveau, dus de gemeentes, de bereidheid om mee te werken aan initiatieven voor herenboerderijen groot is. Dat durf ik wel te zeggen. Er is best een uitzondering te bedenken. Maar de meeste gemeentes zijn erg enthousiast. Werken ook goed mee als het gaat over vergunningen. Daar waar dat nodig is. En we zien dat die gemeentes ook steeds meer power krijgen. Hoe meer gemeentes een herenboerderij hebben, hoe makkelijker het ook wordt voor de provincie om daarin mee te bewegen. Dus aan die kant ondersteunen we de boerderijen. Maar zien ze dat de lokale communities zelf ook heel krachtig zijn in het bewerken van de lokale politieke context. En dat is ook, ik denk, mede de kracht van de beweging herenboeren. En op het landelijk niveau, ja, daar zitten wij onder andere de afgelopen half jaar aan de tafel van het landbouwakkoord. En verloopt dat een stuk minder.
Ja, ja. Misschien om even in te zoomen op dat nationale niveau, dat landelijke niveau. Je zegt al in het kader van het landbouwakkoord, heb je contacten. Dat is van de laatste tijd. Kun je zeggen dat ook de landelijke overheid zich gaandeweg iets meer toenadering zoekt tot initiatieven als herenboeren?
Ja, absoluut. Ja.
En ligt dat in de politiek-ambtelijke sfeer of ligt dat in de bestuurlijke sfeer?
Ja, beide wel hoor. Maar ook de minister zelf. Geert sprak de vorige minister ook regelmatig in het kader van de klankbordgroep. En ook tegenwoordig worden we regelmatig gevraagd op onze mening. En worden ook wel aangezet om met concrete voorstellen te komen. Tegelijkertijd zie je dat als je kijkt naar de tafels van het landbouwakkoord, dat die gesprekken buitengewoon moeizaam zijn. Dan bewegen we in een arena waarin vooral gevestigde belangen proberen zeg maar, hun hachje veilig te stellen. Begrijpelijk overigens van hun perspectief. Maar het perspectief van herenboeren is dat we het met z'n allen alleen maar kunnen verbeteren als ook het systeem verandert. En dat is natuurlijk altijd lastige politieke boodschap. Dus we merken dat het politiek best ingewikkeld is op dat niveau. Tegelijkertijd zien we vanuit het uitvoerend apparaat dat er hele concrete subsidieregelingen komen die nou, bijna op ons zijn toegesneden, zou je bijna kunnen zeggen. Dus er is wel degelijk sprake ook van dat ze dit soort initiatieven willen stimuleren. En ik zie het bij herenboeren, maar ook bij vergelijkbare initiatieven. Dus die belangstelling is er zeker.
Mag ik dan concluderen dat je als organisatie of als beweging nog niet echt aan de tafel van het landbouwakkoord zit, maar dat je inmiddels een zo'n divers en groot netwerk hebt opgebouwd met allerlei onderdelen van de nationale overheid, ambtenaren, uitvoerende organisatie, politici, minister, dat de beweging toch gewaardeerd, gezien en ook ondersteund wordt?
Ja, nou, even voor de goede orde. We zaten wel aan een van de tafels. Maar je had de hoofdtafel en dan had je allemaal zijtafels georganiseerd naar sectoren. Er waren er geloof ik een stuk of 7. En dan had je nog een tafel overige. En aan die tafel overige zaten wij in een apart clubje Korte Keten. Dus het was een beetje ver weg van de hoofdtafel, maar we waren er wel. Maar goed, daaruit merk je wel dat partijen nu ook denken, nu het landbouwakkoord in ieder geval nog niet geworden is wat we ervan hadden gehoopt, dat we toch benaderd worden, ook bijvoorbeeld met de indieners van het Groenboerenplan. We willen jullie alsjeblieft wel met een concreet voorstel komen, want we vinden wel dat er echt iets moet gebeuren. Ja, dus die bereidheid is er en die lijntjes daarna zijn we dat betreft ook heel kort.
En als het dan gaat over nog steeds over dat nationale niveau, dan kan ik me ook zo voorstellen dat die gevestigde partijen die wel aan die hoofdtafel zitten, dat die... Ja, welke houdingen nemen die aan ten opzichte van de beweging van herenboeren en andere vergelijkbare bewegingen?
We moeten wel realistisch blijven. We zijn nou, je kan het niet zien als we spreken, maar we stellen in omvang natuurlijk nog niks voor. Maar vergis je niet in de kracht van de burgers. Dus in aantallen gezien vertegenwoordigen we nog maar zo'n klein percentage van de agrarische sector dat de echte partijen zich daar helemaal niet druk over maken. Maar tegelijkertijd zien ze wel wat er gebeurt. En ik denk ook, en dat is ook onze overtuiging, dat als het systeem echt gaat kantelen, dan begint het bij de burger. De burger die kan stemmen met de portemonnee, zeggen we altijd. En als de burger bewuste keuzes maakt, dan gaat het systeem linksom of rechtsom een keer veranderen. En dan gaat het toch gebeuren. Dus ze kunnen het niet tegenhouden. Maar tegelijkertijd is de eerlijkheid natuurlijk ook wel dat we nu nog niet groot genoeg zijn om een deuk in een pakje boter te slaan, zullen we zeggen.
Ja.
Maar daar worden we niet minder actief van, zullen we zeggen.
Precies. Jullie worden niet zeg maar in een hoekje geschoven en je blijft in dat hoekje zitten. Je laat gewoon... Je doet gewoon je ding en je probeert anderen te overtuigen van nou, dit is een beweging die gaande is en daar gaan we mee door.
Ja, dat is testen. We zitten nu midden in de voorbereiding van een aanvraag vanuit het ministerie overigens, die in allerlei regio field labs wil organiseren. En we merken dat allerlei ketenpartners wel geïnteresseerd zijn om met ons aan tafel te zitten. En dat mag soms misschien ook wel zijn als excuus in de wetenschap van we moeten iets met een nieuwe sector of met het nieuwe boeren. Maar we zien ook partijen als Louis Bolk Instituut en de Wereldboel die ook enthousiast aanschuiven en zeggen, ja, als we het met jullie niet doen, dan gaan we er niet komen. Dus dat sterkt ons wel in de overtuiging dat we op de goede weg zijn.
En je hebt er al iets over gezegd, het lokale niveau. Om het concreet te maken, wat kan de lokale overheid bijdragen de totstandkoming van een herenboerderij? Gaat het dan over vergunningen? Gaat het over grond? Gaat het over bijdragende aanloopkosten? Wat is het precies?
Eigenlijk die eerste twee die je noemt, die zijn actueel. Dus een van de grootste uitdagingen die we nu hebben is het vinden van geschikte locaties. We zoeken locaties. Een herenboerderij bestaat uit een oppervlakte van ongeveer 20 hectare. Het vinden van die plekken is best lastig. En we hebben wel voldoende partijen die ons daarin willen ondersteunen. Ook als het gaat over het aankopen van die gronden. Dus daar zit niet zozeer het knelpunt. Maar het beschikbaar komen is wel echt een ding. En daar kan de gemeente een belangrijke rol in vervullen. En we hebben op een aantal plekken daar ook wel ervaring mee opgedaan. In gemeentes die aanbestedingsprocedures zo hebben vormgegeven, dat bij de inschrijving zulke eisen worden gesteld aan biodiversiteit en natuurbeheer, dat een herenboerderij al heel gemakkelijk bij een van de beste inschrijvers behoort, waardoor die percelen dan wel gegund worden. En ik vind het een signaal, dat is op een aantal plekken inmiddels gebeurd. En ik denk dat daar de gemeentes wel een belangrijke rol kunnen hebben, zeker.
En als je daarop inzoomt, hè, ligt dat dan aan het opbouwen van een goede relatie met de wethouder of een van de ambtenaren? Of waar zit het er dan in, dat je die eigenlijk min of meer voorkeurspositie bij aanbesteding krijgt?
Nou ja, dat hè. Je verleidt me bijna om een soort van beschouwing te maken over het politieke systeem en waarom het niet werkt. Maar waarom het op het lokaal niveau wel werkt, is dat wij, kartrekkersgroep bestaat meestal uit een man of 10, mens of 10 moet ik zeggen. Dat zijn de trekkers van het eerste uur van de herenboerderij. Ja, dat zijn super gemotiveerde mensen. Die zijn heel goed in staat om het lokale netwerk te bewerken. Dus die maken letterlijk de afstand tussen de burger en de politiek op lokaal niveau heel klaar. Ja, en dat is wel de sleutel tot succes. En ik denk, ja, dat moet ook wel van onderaf gebeuren. Dat kunnen wij als herenboeren in Nederland nooit op die manier faciliteren. Dat doen echt de mensen die zelf met de voeten in de klei die boerderij aan het opzetten zijn.
En hoe ondersteun je vanuit herenboeren landelijk juist die mensen die besloten hebben om een boerderij te gaan starten?
Onze taak is vooral om te zorgen dat er op het moment dat de boerderij start, dat er een technisch kloppende boerderij is. Dat is het allerbelangrijkste. We zeggen altijd, even heel grofweg, de taakverdeling tussen de lokale boerderij en Herenboeren in Nederland is dat de lokale boerderij de community bouwt. En dat is ook het meeste werk, want we zetten de boerderij niet op als een project, maar echt iets voor 7 generaties, zeggen we altijd. Dus er ontstaat echt de community. Maar het technisch runnen van die boerderij, dat proberen wij zoveel mogelijk te faciliteren. En op het moment dat de boerderij start, dan moet die technisch kloppen. En daarna gaat de lokale boerderij uiteraard allerlei experimenten doen. Want de een wil iets proberen met geiten, de volgende wil iets proberen met asperges. Nou, er zijn allerlei varianten te verzinnen. En dat moet ook, want dat is ook het leuke, denk ik, van het concept van een herenboerderij. Iedere boerderij is uniek, door het karakter van de mensen, maar ook door de keuzes die ze maken. En dat willen we ook graag zo houden. We zeggen altijd 1000 bloemen bloeien. Maar in de basis moet het wel blijven kloppen. En die technische bewaking, dat is wel echt een rol die wij vanuit de landelijke organisatie vervullen.
Als ik kijk naar het voorbeeld van Nijmegen, waar ik zelf vandaan kom, daar heb je sinds kort een herenboerderij.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. We hebben daar ook natuurlijk in Nijmegen veel andere initiatieven. Op het gebied van, verzamelterm korte ketens, hè, pluktuinen, noem maar op. Er zijn er inmiddels denk ik heel veel. En er is een soort vanuit de gemeente gezegd, we willen zoiets als eten uit de streek een loket gaan maken om mensen ook die met iets aan de slag willen te ondersteunen. Is het ook jullie duidelijke strategie om op lokaal niveau met al die andere initiatieven samen te werken? Of is dat ook iets wat lokaal ontstaat en waar jullie verder vanuit landelijk niveau geen bemoeienis mee hebben?
Ja, we zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partijen. En dat doen we natuurlijk nu ook al met de Federatie Agro-Ecologische Boeren, waar het CSA-netwerk bijvoorbeeld onder valt. Daar hebben we intensief contact mee. Er is een initiatief, bestaat nog niet zo lang, dat heet Burgerboeren. Er zijn inmiddels ook 5 boerderijen die dat doen. Die zoeken we ook actief op. Hoe meer initiatief, hoe beter. En het enige waar we voor moeten oppassen, en ik denk dat is ook mijn les. Ik ben inmiddels 35 jaar ondernemer. En ik heb heel veel projecten opgezet. Ook in het groen, maar ook op andere gebieden. En ik realiseer me donders goed dat we in Nederland ook een heel groot projectenkerkhof hebben. En de kunst is natuurlijk om daarvan weg te blijven. Dus ik denk wat de kracht van Herenboeren is dat we een professionele organisatie zijn. Ik wil dat alle boeren bij ons in dienst zijn. Dus dat alle kennis gedeeld kan worden, want dat geeft een stevige basis. Ja, en dat hopen we met andere initiatieven te kunnen delen. En die bereidheid, die merk ik ook. Dus we zoeken elkaar ook actief op. En daar waar we kunnen, maken we gebruik van dezelfde faciliteiten. Dus we zoeken ze nadrukkelijk op.
En stellen jullie daarbij als voorwaarde dat het een coöperatieve organisatie moet zijn? Of in ieder geval een organisatie waarbij burgers direct invloed en betrokkenheid hebben?
Ja, wij stellen niet zozeer voorwaarden. Wij werken tegenwoordig op basis van conscious contracting, zoals het zo mooi heet. Dus met alle partijen waar wij afspraken mee maken, denk ik, ga je om tafel. En dan ga je kijken wat elkaars waarden zijn. En op basis daarvan probeer je afspraken te maken. En ik denk dat vormen als een coöperatie niet heilig zijn. Ik ben mijn hele leven al voorstander voor de coöperatie als vorm. Begrijp me niet verkeerd. Omdat hij heel flexibel is. Hoe je het ook doet, als je echt iets wilt veranderen in de maatschappij, dan zijn de burgers wel cruciaal. Dus in alle initiatieven die je ontwikkelt, moet je het met de burgers doen. En als dat niet zo is, dan is het voor ons lastig om daar direct verbinding mee te zoeken. Omdat dat zit ook wel echt in onze wortels, zullen we zeggen.
Dus dat is een soort filter wat je hanteert.
Ja, ja.
Maar je kijkt ook naar de bredere doelstelling die die clubs of eventueel zelfs individuele ondernemers hebben. Die wel bijvoorbeeld burgers als klant hebben.
Wij vinden dat belangrijk en ik vind dat persoonlijk belangrijk. Omdat je wilt voorkomen dat de verkeerde prikkels in het systeem komen. Bij herenboeren zit het in het concept. Dus we hebben ook gezegd, er wordt vanuit de herenboerderij niks naar buiten verkocht. Want dat klinkt misschien een beetje rigide, maar het is wel een principieel punt. Omdat we zeggen, op het moment dat je begint met handel drijven, om het maar zo te noemen, met de buitenwereld, ontstaan er heel snel valse prikkels. De bloemkolen doen het dit jaar goed. Doen we gewoon 1 hectare bloemkolen erbij en dan hebben we wat extra inkomsten. Wij zeggen, nee, waarom zou je dat doen? Het gaat toch niet om geld verdienen? Het gaat erom dat we met z'n allen duurzaam voedsel produceren. In een volhoudbaar concept. En daar hoort pas het economisch paradigma bij. En het is al heel lang mijn persoonlijke overtuiging, dat je daarbij niet denkt in verdienmodellen, maar in bestaansmodellen. Dus als ik met partijen spreek over samenwerking, of als we contracten sluiten met partijen, dan is dat ook altijd even de basisdingen waar ik naar kijk. Iedereen die moet natuurlijk een beetje verdienen, want het moet wel duurzaam kunnen zijn. Dat is natuurlijk logisch. Maar als het een verdienmodel wordt, wat vaak ten koste gaat van partijen, vaak de burgers uiteindelijk, dan zijn wij niet thuis.
Oké. Dat is een duidelijke keuze die je maakt. Ja. En ook de keuze die je maakt ten aanzien van contacten met andere clubs.
Ja, absoluut.
Ja. Dat is helder. Je komt natuurlijk lokaal en misschien ook wel landelijk allerlei andere collectieven tegen, je zou kunnen zeggen, die allemaal tot die beweging horen die het systeem willen veranderen. De een vanuit energie, de ander vanuit zorg, de volgende vanuit wonen. jullie vanuit voedsel. Hebben jullie binnen die beweging ook contacten of leer je van elkaar direct door die contacten?
Ik moet eerlijk zeggen, we hebben de contacten wel. In Pakhuis de Zwijger hadden we dit voorgesprek heel even over. De dag van de collectieven. En als ik daar spreek met de collectieven uit de zorg en uit de energiesector, dan voel ik grote verbondenheid. En ik denk dat we op dezelfde weg zijn met z'n allen. Dat we echt willen dat we het voor elkaar doen, met elkaar en voor elkaar. De actieve samenwerking, die zou misschien nog wel wat sterker kunnen als nu. Maar ik denk dat het ook komt dat het allemaal nog relatief prille initiatieven zijn die het echt enorm druk hebben met zichzelf. Dat geldt in ieder geval voor ons, zo eerlijk moet ik zijn. Maar ik zie absoluut toegevoegde waarde. Want ik denk wel dat als het gaat over echt systeemverandering, ja, dan streven we in die zin dezelfde waardes naar. En denk ik dat als we elkaar nog wat sterker zouden kunnen vinden, dat ook wel gaat helpen in het uitleggen naar de mensen in het land.
Ik citeer uit een commentaar op Herenboeren. Als je genoeg geld en tijd hebt, kun je je het lidmaatschap veroorloven en van dat voedsel van eigen land gebruik maken. Maar ik moet het doen met spaarzame tijd en een heel beperkt budget. Dus met andere woorden, het zou een beetje elitair zijn.
Ja, ik hoef niet te vragen van wie dat citaat komt, want dat zou van bijna iedereen kunnen komen. Want het is iets wat we heel vaak horen en super begrijpelijk ook natuurlijk.
Maar waarom begrijpelijk?
Nou, ik ga daar twee dingen over zeggen. In eerste instantie, het is ook nogal wat als je als huishouder 2000 euro moet inleggen om deel te kunnen nemen. En dat concept hebben we niet voor niets gekozen, omdat we in die lokale coöperatie ook echt het gevoel de eigenaarschap willen onderbrengen. En we hebben gemerkt dat het een heel sterk bindend element is. Tegelijkertijd is 2000 euro best veel voor veel mensen. En dan kun je zeggen, je krijgt op het moment dat je stopt met je lidmaatschap, krijg je het weer terug. Dus het is gewoon een inleg waar we de boerderij van betalen. Maar als je je lidmaatschap opzegt, wordt er weer een ander lid en die neemt jouw deelbewijs van over. Maar dat blijft evengoed een investering die iedereen zich kan veroorloven. En dat snap ik. Ik zei net al, ik hoef niet te vragen van wie, want dit horen we heel vaak. Ook bij lokale kuittrekkersgroepen van, hoe kunnen we nou uitleggen dat we voor een brede groep Nederlanders zijn. En ik denk van, nou, als we gaan uitleggen wat de producten kosten, betaal je uiteindelijk voor de producten van een herenboerderij niet meer dan bij de Albert Heijn. Sterker nog, we zitten inmiddels zover dat we er al door de inflatie ook geholpen, in dit geval, dat we al iets onder het niveau van de supermarkten zitten. Dus als je puur kijkt naar wat mensen kwijt zijn, valt het eigenlijk wel mee. Maar de drempel die je over moet om eigenaar te worden, ja, ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Dat zal ook niet voor iedereen in Nederland weggelegd zijn. Zo eerlijk moeten we zijn.
Maar dat wordt ook wel eens gebruikt als argument van overheden, door overheden bijvoorbeeld?
Nee, daar hebben we gek genoeg van de overheden niet zoveel last van. Wel vooral voor onze kuittrekkersgroepen. Dus voor alle initiatieven die nu op pad zijn om leden te werven, horen we dat vaak terug. We hebben ook een aparte groep binnen Herenboeren, die noemen we Herenboeren Smalle Beurs. Er zijn ook allerlei mogelijke manieren aan het onderzoeken om dat mee mogelijk te maken. We staan op het punt trouwens ook om een afspraak te maken met de Rabo Foundation. Even helemaal los als counterpart, zeg maar, van de Rabobank. Zeg van, ja, maar wij kunnen dingen doen zonder dat we het beleid van de bank hoeven te matchen, waar we wel iets bij kunnen. Ik zeg, ja, maar dit onderwerp, daar zouden we best in willen investeren om te kijken hoe zouden we dat nou kunnen doen. Dus het leeft heel erg onder de boerderijen. Tegelijkertijd is het conceptueel ook altijd wel een principieel punt. We hebben ook wel experimenten gedaan waarin we ook op lokale boerderijen, dat leden zeggen, nou, we leggen 10.000 euro bij elkaar zelf. En dan kunnen 5 families gewoon gebruik maken van de faciliteiten en hoeven ze niet die euro's aan de voorkant in te leggen. En dan zie je dat veel van die leden binnen een relatief korte tijd ook weer afhaken. En dat doet kennelijk toch iets met de verbondenheid van de boerderij. Dus waar nou precies de sleutel zit in die binding en wat de waarde is van die inleg, zijn we nog niet helemaal uit. Maar we streven er wel naar om die toegang te vergemakkelijken. Maar tegelijkertijd heb je gelijk en is het nu in ieder geval nog zo dat niet iedereen even makkelijk kan instappen.
Ja, misschien nog één aspect van de lokale herenboerderijen. Op een gegeven moment dan zijn er voldoende leden om het daadwerkelijk te starten. Op zoek naar grond, die grond die komt. Dan ga je op zoek naar boeren die dat kunnen runnen, die in dienst komen van de coöperatie. Hoe gaat dat proces? En is er voldoende animo? Kun je uit een brede vijver als het ware de goede mensen halen?
Ja, als je stelde 10 minuten geleden de vraag, wat is nou de grote verandering waar we in zitten als herenboeren? Dit is er één. Ik herinner me nog, toen ik net bij Herenboeren begon, dat Geert net een clubje bij elkaar had gevonden van de eerste 10 boeren die we zouden gaan opleiden. Die gingen op een bootcamp naar de Ardennen. En dat was een heel gevarieerd clubje. Er zaten melkveehouders bij, er zaten jonge instroomboeren bij, er zat van alles bij. Boeren die op een zorgboerderij hadden gewerkt. En dat was een heel ingewikkeld programma, omdat niemand eigenlijk precies wist wat een herenboerenboer was. We zijn nu bij de 18e boerderij. We hebben inmiddels 40 boeren in dienst, 39 of 40. En we zien dat de toestroom van de boeren steeds makkelijker wordt. Want er zijn steeds meer boeren die snappen wat het is om boer op een herenboerderij te zijn. En die bestaande boeren die vertellen daar natuurlijk ook vooral door. En ik moet eerlijk zijn, een groot deel van onze boeren heeft een achtergrond bij de Warmonderhof. Ja, en dat is een warm netwerk, mag ik wel zeggen. Dus wij hebben geen moeite om boeren te vinden. Sterker nog, ik denk dat het ons wel onderscheidt van heel veel andere initiatieven. Dat het ons steeds beter lukt om gemotiveerde boeren te vinden die het leuk vinden om juist op een herenboerderij te werken. En dat juist dat heeft te maken met mensen. Een gewone boer is veeboer of tuinbouwer of akkerbouwer. Dus je hebt verstand van planten en dieren. Maar bij een herenboerderij moet je ook verstand hebben van mensen. En dat betekent dat we ook wel een specifiek type boer aantrekken. En die blijken er te zijn. En dat ook rond te vertellen. En dus gelukkig zijn we in de omstandigheid dat we geen klagen hebben over de toestroom van boeren.
Nou, dat is heel mooi. Want ik weet ook dat veel boeren bij uitstek, die voelen zich ondernemer. Hè? Die willen zelf op hun eigen erf dat boer zijn vormgeven. En dan in dienst van een coöperatie, van een groep van burgers. Zou misschien voor een aantal vanuit die groep toch een stap te ver zijn. Of?
Ja, maar ook dat. We hebben dat wel eens aan onze eerste boer gevraagd, boer Geert. Staat ook ergens in een filmpje volgens mij op onze site. Die ook een keer dezelfde vraag, helemaal in het begin nog. Hè, terecht de vraag van, goh, boer, je bent ondernemer. Dat is hij ook nog steeds. Maar als herenboer ben je toch gewoon in dienst. Waarom kies je daarvoor? En de reactie was, ik heb bij een herenboerderij meer vrijheid als wanneer ik ondernemer ben. Als ik ondernemer ben, moet ik voor ieder nieuw paar klompen moet ik de Rabobank bellen. En hier kan ik gewoon doen wat ik wil. Ik maak aan het begin van het jaar goede afspraken. Ik weet dat mijn salaris betaald wordt. En ik kan gewoon gaan doen wat ik als boer graag wil doen. Namelijk op het land werken en bij de beesten werken. En dus de gevoelde vrijheid bij de boer voor ons is niet veel minder dan van de boer die ondernemer is, denk ik.
We hebben het er al wel over gehad, maar misschien toch nog even om dat kort aan te geven. Zeg maar de relatie tussen herenboeren landelijk en de lokale herenboeren. Je hebt een deel van die ontwikkeling, het grootste deel, meegemaakt. Zou je kunnen zeggen van, er zijn bepaalde fricties die voortdurend terugkomen waar we een oplossing voor moeten vinden. En waar zitten die dan in? Heeft dat te maken met die financiering of heeft dat te maken met de ondersteuning?
We zitten al een tijdje in een best wel ingewikkeld proces in hoe we de democratie en de organisatie kunnen bewaken. En toen Geert en ik in het begin met z'n tweeën op het podium stonden, toen zeiden we altijd, er komt een moment dat we voldoende grote kritische massa hebben die zichzelf kan corrigeren. En we denken dat het moment daar is om dat te doen. Tegelijkertijd merk je dat het niet altijd zo idealistisch gevoeld wordt op een lokale boerderij. De behoefte daar is vooral dat ze gewoon supergoede dienstverlening krijgen. Daar betalen ze ook voor. Hè. Iedere herenboerderij betaalt ieder jaar een jaarlijkse bijdrage, 40 euro per lid aan de landelijke organisatie. En daar leveren wij alles voor. Dus het werkgeverschap, de verzekeringen, de kwaliteitszorg, alles wat er bij een boerderij komt kijken. En we merken dat die boerderijen daar grip op willen hebben. En ik vind ook dat we een model hebben te bedenken. Waarin die boerderijen betaalt, kunnen zeggen, maar luister eens even gasten. Leuk dat jullie 300 boerderijen gaan opzetten. Maar wij hebben gewoon behoefte aan passende dienstverlening. En daar willen we ook kritisch op kunnen zijn. Nou, we staan op het punt om dat goed te organiseren. En ik merk dat er ook voldoende belangstelling is om daarover mee te denken. Die discussies zijn soms best pittig. Maar dat is wel eentje die we nu hebben te slechten. Want dat gaat ons helpen, denk ik, om te zorgen dat we als we nog groter groeien, die dienstverlening aan die boerderijen gewoon goed voor elkaar kunnen hebben. En tegelijkertijd ook op een wat hogere niveau andere stappen kunnen zetten. Dus dat is wel echt een belangrijk element om die beweging democratisch te houden. Dat we blijven weten dat we doen wat de boerderijen vragen.
Ik moet dan denken aan wat wij in de wetenschap dat polycentrische systeem noemen. Hè? Dus dat je dat wel werkt met relatief autonome lokale organisaties, maar dat je gezamenlijk toch contacten met elkaar hebt en een structuur hebt waardoor je die faciliteiten levert, die kennis bundelt en beschikbaar stelt, dat soort dingen.
Ja.
Dus niet in een hele hiërarchische structuur.
Nee, helemaal niet.
Meer polycentrisch.
Klopt. En dat, maar goed, dat die ervaring zul je zelf ook hebben. Dat wordt makkelijker als je de basis van je dienstverlening op orde hebt. We merken bij de boerderijen waar we nu mee onderweg zijn. Ja, die vinden het fantastisch dat we een administratiepakket hebben geregeld. En dat wij de gecombineerde opgaven voor ze doen. En dat, nou, noem maar op. Bijvoorbeeld zo van, oh ja, fijn dat het allemaal geregeld is. Terwijl in het begin de boerderijen van, ja, maar we gaan het allemaal zelf uitzoeken. Waar nog veel met de anarchie, zeg maar, van het begin van de organisatie in zit.
Ja.
En daarna kunnen we goed merken dat de organisatie volwassen aan het worden is.
Dat is goed om te horen. Misschien langzaam naar een afronding. Eerst even een vraag. Er is een nieuwe coöperatie die heel dicht bij Herenboeren staat. Dat is Plaats de Kleine Aarde. Ik heb hem bij de introductie al even genoemd. Welke rol speelt die nieuwe coöperatie in dat geheel?
Ja, dan ga je me verleiden om dingen te zeggen die ik eigenlijk nog niet mag zeggen. Dat is heel spannend. We hebben 2 jaar geleden de Kleine Aarde gekocht. Eigenlijk op verzoek van de gemeente. Het terrein, voor de mensen die het niet kennen, bestaat al sinds 1973. Ontstaan op hetzelfde moment dat het rapport van de Club van Rome uitkwam destijds. altijd het centrum in Nederland geweest van het nadenken over vernieuwing in de energievoorziening, in het wonen, maar ook in de voedselproductie. Dat leidde al heel lang aan wat kwakkelend bestaan. En de gemeente heeft ons op enig moment gevraagd van, goh, we hebben nu een gemeentelijke herschikking gehad in de zin van een politiek andere verdeling. Want dit is het moment om misschien die plek te redden en te voorkomen dat het wordt ingepikt voor woningbouw. Dus nou, als we die kans krijgen, dan moeten we hem grijpen. Dat hebben we gedaan. We hebben het terrein gekocht 2 jaar geleden. We zijn nu al die gebouwen aan het renoveren. En we hebben gezegd, nou, dit zou eigenlijk de plek moeten zijn die het vroeger ook had. Het centrum waaruit we een systeemtransitie kunnen gaan organiseren. En dan met name in dit geval in de landbouw. Omdat we ook wel zien dat de bestaande onderhandelingen, we hadden het net al over het landbouwakkoord, dat gaat ons de oplossing niet brengen. We zullen het echt met z'n allen zelf moeten doen. En dan heb je ook een fysieke plek nodig om dat bij elkaar te brengen. Nou, die zijn we nu aan het maken op de Kleine Aarde. En daar zitten we nu al met onderwijsinstellingen. Boer Avans zit er in de HAS. En de allerlei wetenschappelijke instellingen komen daar. Boer, je bent zelf volgens mij 2 jaar geleden bij een gedenkwaardig moment geweest. Op 21 september, ik herinner het me nog. Bij het ondertekenen van een manifest. Wat we hebben opgesteld samen met alle wetenschappelijke instellingen. Dat moet wel de basis worden voor de verandering in Nederland. En hoe ver zijn we daarmee? Nou, best ver. Ik zei al, je verleidt me om dingen te zeggen die ik misschien niet moet doen. Maar je stelde ze straks de vraag van, goh, een herenboerderij is niet een concept waar iedereen misschien even makkelijk aanhoudt. Nou, wat we daar gaan doen is concepten bedenken waarbij we wel grotere delen van Nederland kunnen bereiken. Gebaseerd op hetzelfde systeem. Het ontwikkelen van een volhoudbaar voedselproductiesysteem met een zo kort mogelijke keten. En daar zitten we nu middenin. We zijn daar spannende plannen voor aan het maken. Nou, als ik daar iets meer over mag vertellen, kom ik graag nog een keer terug. Ja. Laat ik het daarvoor nu bij houden.
Ja, goed om te horen. Nou, om ons gesprek echt af te ronden, Harry, zou ik jou willen vragen. Heeft iets te maken met je droom voor de toekomst? Maar wat zou er volgens jou de komende 5 jaar, wat zie je graag dat er gerealiseerd wordt als het gaat over die voedselbeweging in het algemeen en herenboeren in het bijzonder?
Dat is een moeilijke vraag als laatste vraag, als je weet dat je een beetje kort van stof moet zijn. Ja, mijn grootste hoop is dat we de burgers in Nederland ervan kunnen overtuigen dat ze zichzelf uit de crisis kunnen eten. Want dat is wat wij eigenlijk zeggen, eet jezelf uit de crisis. Want door gezond te eten doe je zoveel dingen goed. Je maakt de bodem gezond, daar begint van alles mee. Dat helpt het klimaat verbeteren. Dat zorgt voor een betere waterhuishouding, zorgt voor meer biodiversiteit. Dus het begint uiteindelijk allemaal bij de bodem. En mijn wens zou zijn voor de komende 5 jaar dat we erin slagen om een hele grote groep Nederlanders dat uit te leggen. En daarna kunnen ze hun eigen keuzes maken. En of ze dan lid worden van een herenboerderij of iets anders gaan doen, dat vind ik prima. Ik hoop dat er dan nog veel meer bloemen bloeien dan nu. Maar mijn wens voor de komende 5 jaar zou zijn dat we Nederlanders duidelijk kunnen maken hoe belangrijk het is om gezond te eten.
Het is een mooie afsluiting. Mensen die zichzelf uit de crisis kunnen eten. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn.
Dank je.
Deze podcast is een productie van kennisplatform Collectieve Kracht. Wil je dieper duiken in de wereld van burgercollectieven of ben je zelf lid van een burgercollectief? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op collectievekracht.eu en leer over verschillende soorten burgercollectieven. Van coöperaties op het gebied van zorg, energie, wonen en voedsel tot bewonersinitiatieven in dorpen en stadswijken gericht op groen, sociaal welzijn en leefbaarheid. Maak deel uit van deze beweging van actieve burgers en sluit je aan op collectievekracht.eu.